Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We zingen Psalm 105, en daarvan het vijfde vers. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof, met de woorden van vraag en antwoord 37 van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u vraag en antwoord 37 van zondag 15. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus vraag 37, wat verstaat gij onder het woordelijke geleden? Antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het eind van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Amen. De schriftlezing vindt u in de tweede Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, 2 Korinthe 1. Ik lees de versen 1 tot en met 14. 2 Korinthe 1. Paulus, de apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn, genade u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloof zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gevrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, we hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave die door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, en niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe herkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons herkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in deze tweede Korinthebrief, de versen 1 tot en met 5. 1 tot en met 5. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukkingen, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Heren, wij zijn van u afhankelijk. En wij komen bidden om de hulp van uw geest, opdat die ons leidt. Opdat de waarheid uw waarheid mag zijn. U die zelf de waarheid bent. En wie zullen we anders spreken dan Jezus Christus en dien gekruisigd? Ja, wat meer is, die ook opgestaan is, die ook ten hemel is gevaren, die aan de rechterhand van de Vader is gezeten, en die ook voor ons bidt. O, u bent immers opgevaren, ons ten goede, zo belijden wij. U die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Heere, laat er ons maar stil onder zijn. Laat verwondering en aanbidding in onze harten leven. U bent dan lichamelijk heen gevaren naar de hemel, uw heerlijkheid, nadat uw heilswerk zo volkomen hebt gedaan. Maar met uw geest en met uw woord bent u en zult u ook nooit van uw kerk wijken. Ook niet als wij in grote verdrukking zijn of zullen komen. En dat mogen we vanavond horen vanuit uw woord, van uw wonderlijke vertroostingen in het leven van verdrukking, van moeite, van zorg en verdriet. En dat u zelf in die troost bent. U die de trooster bent bij uitnemendheid. U die beter troosten kan dan welk aards mensenkind dan ook. Immers u bent in al onze benauwdheden benauwd geweest. En dien ten gevolge kunt u behoorlijk medelijden hebben met al onze zwakheden. En niet alleen dat, u troost het hart dat schreeuwt tot uw vlucht. Heere, maak het wel vanavond, opdat dat woord zijn genadige uitwerking mag hebben in onze harten. In het bijzonder wel, als wij de kracht van uw woord nog nooit hebben ervaren. Uw woord dat vol is van energie. Het is immers een kracht van u, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En nu behaagt het u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. Het lijkt zo'n onmogelijk middel. Een mannetje uit het stof verrezen dat uw woord mag verkondigen. En desalniettemin uw stem mag zijn tot de gemeente. En dan prijst Paulus zijn God. Ik dank mijn God dat gij het woord hebt aangenomen voor wat het waarlijk is, het woord van God. O, laat dat niet alleen tegen de Thessalonicenzen gezegd zijn, maar ook tot ons in Nieuwe Ter Aa. Opdat we zo zullen luisteren, dat de woorden van uwentwege gesproken onze harten mogen volmaken van u. Vervul onze harten, Heere, door de kracht van uw geest, met de kracht van uw woord. Heere, maak het wel. Laat het woord doen, hetgeen u behaagt, en laat daar geen twijfel over bestaan wat uw bedoeling is. U laat toch het woord prediken, opdat wij erdoor tot geloof en bekering zullen worden gebracht, en opdat ons geestelijk leven door uzelf gewerkt in onze harten gevoed zal mogen worden, dat wij voedsel voor ons geestelijk leven mogen ontvangen, opdat ons geestelijk leven vruchtbaar zal zijn, ook waar het gaat om de vertroosting van onze naasten. Heere, maak het wel, in spreken en in luisteren, in uw huis en thuis. We bidden het u als, om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. De kerkraad heeft de volgende afkondiging voor u op zondag 23 mei. Hopen Jan de Ruiter en Daniel Vonk openbare belijdenis af te leggen in ons midden. Eventuele bezwaren kunnen van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei ingediend worden bij de scriba. Wij vragen u en jouw voorbeden voor deze mensen. Wat betreft de collecte in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie met bestemming kom over en help. De tweede collecte is bestemd voor de eredienst en pastoraat. En de extra collecte, die direct na de preek zal worden gehouden, is bestemd voor de exploitatie van het anker. Alle collecten worden bij u van harte aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Zingen we nu van Psalm 42. En daarvan het 7e vers. Psalm 42. Vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in's hoogste lof uw lust. Psalm 42, vers 7. Thank you. Gemeente Nieuwe Terraar is geen Korinthe. U zult zeggen, ja, dat begrijp ik ook wel, maar ik wil eigenlijk laten horen dat het in de tijd van Paulus gaat over een stad die een van de belangrijkste steden was van Griekenland. Met een inwoneraantal van 700.000, een stad bruisend van goddeloosheid en zedeloosheid. In Korinthe stonden vele heiligdommen en tempels ter ere van de godin Afrodite. Haar tempel was de hoofdtempel van de hele stad. En die Afrodite was de godin van de liefde. En de vereerders van deze godin mochten gratis gebruik maken van 1000 gewijde prostituees. En dat betroffen zowel mannen als vrouwen. En dit wereldcentrum, want dat was het, overal vandaan kwam men naar die stad toegevaren, bloeide daar de handel en het amusement en de verdorvenheid en de corruptie. Het was echt de stad waar de mens der zonde zich onbeperkt kon uitleven zonder ook maar enig besef van welk moraal of fatsoen dan ook. En dat uitgaansleven, dat was zo berucht in Korinthe dat er zelfs een apart werkwoord voor was om aan te geven als je je aan losbandigheid schuldig maakt in deze stad, dan ging je op Corinthiazo. Gewoon genoemd naar de stad. Als je, wij zouden zeggen, op alle terreinen uit je dak ging, dan was je aan het Corinthiazoen. En waarom zeg ik dat nou allemaal? Nou, dan ga je verstaan wat een wonder het is dat God zijn kind en knecht Paulus naar zo'n stad toezendt. Wij zouden zeggen, heren, wat hebben u daar nou toch te zoeken? Wat hebben u daar nou toch te zoeken? Nou, en dan wil ik je maar vragen om je eigen hart eens even te bekijken. Is er nou enige reden, in u en jou of mij, waarom de Heer een bezoek zou brengen aan ons hart? Is het je ooit wel eens een wonder geweest dat God naar je heeft omgezien? Kijk, daar kun je het leven der genade aan herkennen. Dan kun je het wonder niet op. Want in mij, dat is in mijn vlees, zegt de apostel Paulus, woont geen enkel goed. Waarom ziet God dan om naar zondaar? Uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat is het antwoord. Dat is nou die onbegrijpelijke liefde Gods tot zondaren, waar u en niks aan kunnen doen. Wat wij eraan kunnen doen, is dit, het alleen maar verzondigen. Elke dag weer opnieuw. En toch, God stuurt zijn knecht Paulus daar naartoe. En wat lees ik dan in het boek Handelingen? En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof zowel Joden als Grieken. Kennelijk is er dus ook in dat godloze Korinthe een Joodse gemeenschap geweest. En dat moet ons nog niet zo verbazen, want Joden zijn altijd te vinden daar waar handel gedreven wordt. Dat was toen zo en dat is nog zo. Maar dan vormden ze wel hun eigen gemeenschap, hun eigen cultuur binnen die godloze cultuur. Daarom hebben de Joden zich eeuwenlang kunnen handhaven, wereldwijd, waar ze ook zaten. Door een strikte naleving van dat wat God in de Torah heeft geboden. Maar dat waren ook Grieken. Wat waren dat dan voor mensen? Nou, dat waren heidenen die zich tot het Jodendom hadden bekeerd. Dat waren zogenaamde proselieten. De erbijgekomenen. Die waren dus van het heidendom bekeerd tot het Jodendom. En waren dien ten gevolge ook trouwe bezoekers geworden van de synagoge. Dus als Paulus, en dat was zijn tactiek in eerste instantie, dat weet u, als hij ergens kwam, ging hij altijd kijken of er ergens een synagoge was. En daar ging hij het evangelie van Christus verkondigen, met natuurlijk tot gevolg in het algemeen veel verzet en tegenstand. Maar hier wordt er een gemeente gesticht door zijn prediking. God heeft Paulus echt willen gebruiken. Hij heeft er notabene 1,5 jaar gewerkt. En wat zegt hij dan in hoofdstuk 3? Ik heb geplant, Apollos heeft nat genaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Kijk, en dat is nog zo. Er staat hier dat hij Grieken en Joden tot geloof heeft bewogen. Dat is eigen aan de ware dienstknechten van de Heer, zo zegt Paulus het ook. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons balen, dat wil zeggen alsof God door ons smeekt, laat je met God verzoenen. Dat is ook de boodschap van vanavond. Als we nog vreemd zijn aan die verzoening, door de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. We laten vanavond niks over van uw godsdienst zonder wezen. God vraagt namelijk om ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat zegt hij uit liefde. En waar dat nou gehoord wordt, door de kracht van de woorden en de bediening van de Heilige Geest, daar zult u en jij ontdekken dat op datzelfde moment er iets gebeurt in je hart en in je leven, waardoor je de zonde gaat ontvluchten. En dat je leven gericht gaat worden op de Heer. Dat noemen we geloof en bekering. En daar kun je ook het leven aan herkennen. Of het uit God is. Dan kun je nooit blijven die je bent. En zo is dat ook in Korinthe gebeurd. En dat Paulus door de Heere daardoor gebruikt is, dat beschrijft hij nog eens in 1 Korinthe 5 vers 15. En we gaan begrijpen waarom hij dat zegt. Want zegt hij al, had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet veel vaders, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteld. Het mag duidelijk zijn dat door de arbeid van Paulus daar een gemeente is gekomen. Apollos heeft er ook gewerkt, ook met zegen van de Heere, want God is het geweest die de wasdom gaf. En nu mag hij hier zeggen, Paulus een apostel van Jezus Christus, aan de gemeente Gods. Zo wordt deze gemeente aangesproken, als de gemeente van God. En dat is de christelijke gemeente van vandaag ook. Wij zijn niet zomaar een of andere vereniging, waar je lid van kan worden, wel of niet. Nee, je moet eens kijken wat de Heere heeft gedaan om u en jou lid te maken van de gemeente van de Heer. Daartoe liet hij je geboren worden, zo zal het de meeste van ons wel vergaan zijn, uit christelijke ouders. En die christelijke ouders hebben ons gebracht in het midden van de gemeente, waar de bediening der verzoening is, in de verkondiging van het evangelie en in de bediening van de sacramenten van doop en heilig avondmaal. En dan mag een ieder van ons bedenken wat dat nou voor ons leven betekent. Want wat is het een onuitsprekelijk voorrecht om in het huis van de Heere te zijn. We hebben het altijd maar heel gewoon gevonden dat we naar de kerk komen. En nu moeten we ons misschien wel opgeven. Kan het wel? Op alfabet of op straat of weet ik welke redenen je moet aanvoeren om naar de kerk te kunnen. En dan kun je niet eens één keer per zondag. Misschien moet je wel 2 of 3 zondagen wachten. Dat hoor ik wel eens hoor. Dat mensen 4 of 5 weken moeten wachten voor ze weer naar de kerk kunnen. En dan moet er in je hart leven. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere, dat Heer scharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt van verlangen naar de voorover de zeren. Mijn hart roept en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dat is een kenmerk van het leven des geloofs, dat je niet buiten de Heere kunt, dat je niet buiten zijn woord kunt, dat je niet buiten zijn sacramenten kunt. Hier wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gespaard, een volle beek van wellust maakt hier wel in liefde dronken. Nou, Paulus heeft 1,5 jaar daar gewerkt en dan gaat hij weg en daar is hij inmiddels al 3 jaar daar weg. En wat hoort hij nu? Hij verkeert in Macedonië. En wat hoort hij nu? Dat zijn apostelschap wordt betwijfeld in de gemeente van Korinthe. Daar zijn de Joodse rabbies opgestaan. En die hebben gezegd, joh, die Paulus is geen ware apostel. En die gaan campagne voeren tegen het apostelschap van Paulus. En ja, je kunt wel begrijpen wat dat voor hem betekent. een man. Daarom begint hij deze brief ook zo. Hij begint met zijn roeping. Hij zegt, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Een apostel, dat wil zeggen een gezondene. Hij weet zich gezonden door Jezus Christus. En dan zegt hij er nog eens extra bij, door de wil van God. En hij neemt daarin zijn broeder Timotheus mee. Dat was immers een geestelijke kleinzoon, zoals u weet. Ook die zal wel in het verdachte bankje gezet zijn door de gemeente. Omdat hij zo goed was met Paulus. Maar, ja, ze hadden in Korinthe het boek Handelingen niet natuurlijk. Dat moest nog geschreven worden. Maar, wij hebben het wel. En wij weten, hoe Saulus van Tarsus, weten alle kinderen in de kerk, hoe Saulus van Tarsus tot geloof en bekering is gekomen. En hoe de Heere zelf hem heeft geroepen tot het wondere ambt van apostel. Ananias was degene die daar de boodschap van krijgt, van de Heer Jezus Christus. Die Ananias, ja, die had gehoord dat die Paulus, of Saulus moet ik misschien zeggen, van Tarsus bekeerd was geworden. Maar hij geloofde er nog niet zoveel van, hij was er bang voor. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ga heen, want deze is voor mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koning en de kinderen Israëls. En daarbij zegt de Heer Jezus dan, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dus hij krijgt al bij zijn roeping te horen dat hij veel zal moeten lijden om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. En hoe is dat waar geworden? En hier zie je al iets van dat lijden. Als je apostelschap notabene in twijfel getrokken wordt. En als daar campagne gevoerd wordt tegen jou apostolisch gezag. Vandaar dat hij deze brief gaat schrijven om daartegen in te gaan. En dan moet je eens kijken hoe hij naar die gemeente kijkt. Hè? Er is dus genoeg aan de hand. Ik laat de eerste Korinthebrief maar rusten, maar ik zal een paar dingen noemen. Die gaat over dat er scheuringen dreigen in die gemeente. Die gaat over seksuele uitspattingen in de gemeente. Maar wat wel het allerergste is, er zijn er die de opstanding des vleeses loochenen. En dan zegt Paulus in die eerste Korinthebrief, als dat zo is, dan is ons geloof ijdel. Dan is alles wat wij gepreekt hebben ijdel, dan is Jezus Christus niet opgewekt uit de doden. Kortom, daar staat of valt ons hele geloofsleven mee. Maar dat even terzijde. Maar ik wil het alleen maar laten horen om te laten zien wat er gaande is. En nu notabene dat apostelschap in twijfel getrokken wordt en dan toch zo je brief te beginnen. Niet met wrok, niet met haat, maar met liefde. Een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in hele Achaïe zijn. Achaïe, dat is de omgeving van Korinthe. Dus hij ziet die gemeente als gemeente van God en als heilige, dat wil zeggen apart gezette, afgezonderd van de wereld. De gemeente is immers de uitgeroepen, ecclesia is uitroepen, uit de wereld roepen, om voor de dienst aan de Heere te zijn. Nou, zo kijkt deze Paulus naar deze gemeente. En waar begint hij nou mee? Begint hij zich gelijk te vermanen? Van hoe kunnen jullie denken dat? Kijk maar mee in vers 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Hij kan het niet inniger en rijker zeggen. Zo komt hij binnen. Genade, zij u en vrede. Dat is de zegengroet. Hij komt met de zegen van God naar ze toe. God die de bron is van alle goed. Zo laat hij horen. Uit wiens gezag hij naar deze gemeente komt. Genade, zij u. En vrede van God, de Vader. Hoe is die naar ons toegekomen? Vanmorgen. En vanavond. En in elke kerkdienst. Met precies diezelfde groet. Ongeacht wie er in de kerk zit. Ongeacht wat er de hele week gepasseerd is. Eerst was er het votum. Zo beginnen we toch de kerkdienst. Votum en groet. Votum wil zeggen stem. Eerst is er de stem van de gemeente. Door de mond van de dienaar. De stem van de gemeente. U spreekt dan tot God. U begint tot God te spreken. En u zegt. Onze hulp. Is in de naam van de Heer. En dan doen we een appel op Gods almacht die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan doen we een appel op zijn trouw die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Dat is wat u en ik getuigd hebben vanavond tegenover de Heer. En dan komt de Heer naar ons toe. Genade zij u en vrede. En dan van de drie-enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals hier staat, genade zij u en vrede van God, onze Vader. Merkt u hoe hier op een innige wijze over die God wordt gesproken. Het is zijn gemeente. Hij is een vader over zijn kinderen. Zo wordt God hier door Paulus in deze brief gepresenteerd. En dat daarbij en de Heer Jezus Christus. Merk je de innigheid waarmee Paulus hier de Vader aan de Zoon verbindt? Heeft Jezus het zelf niet getuigd? Ik en de Vader zijn één. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar mijn Vader, die in de hemelen is. Eniger kan Paulus het niet zeggen. En dan. Nou zal het wel losbranden, hè. Nee. Lofprijzen. Genade en vrede. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus. En zal dan ineens een andere toon worden aangeslagen? Nee. Lofprijzen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De lofprijzing, letterlijk staat er in het Grieks, dat er goed gesproken wordt over God, eulogo, of met blijdschap over God gesproken, zo kan je ook zeggen. Nou, dat is lofprijzing. Prijs God, welke God? Wel, God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is die God die zich in zijn lieve Zoon heeft geopenbaard. Het woord is vlees geworden. Over die God hebben we het. En heeft onder ons gewoond. En dan mogen de apostelen zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geboren Zoon van de Vader. Vol van genade. En vol van waarheid. Dat is vol van trouw. Nou, die God komt toe. Alle lof, alle eer en alle dankzegging. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Tegen de achtergrond van wat er allemaal speelt. Hè, we hebben dat met elkaar besproken. Dit te kunnen en te mogen zeggen. O, hoe merk je hier dat Paulus al het zijne overstijgt. En kennelijk alleen maar oog heeft voor zijn God en Vader. En de Heer Jezus Christus. Want wie is die God en Vader in de Heer Jezus Christus? Nou, daar gaat hij nu over spreken. Hij zegt, dat is de Vader der barmhartigheden. Je zou kunnen lezen, de Vader van alle vertroostingen, de Vader van alle ontfermingen. Hier merk je hoe Paulus hier als het ware het hart van de Vader openlegt. In en door Christus. Want in Christus wordt het hart van de Vader zichtbaar. In Christus zien wij wat er in het hart van de Vader leeft. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader immers gezien. Barmhartigheid. Hoe vaak lezen we het niet van de Heer Jezus Christus, dat Hij met innerlijke ontferming over de schare bewogen is geweest. Dat wil zeggen dat zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid, want dat is waar het dan over gaat. Dat is dat diepe gevoelsleven van de Heer Jezus Christus, waarin het gevoelsleven van de Hemelse Vader wordt geopenbaard. Ik moet nou denken aan Psalm 145. Daar komt dat van Gods wegen openbaar in het zingen. Luister maar. Hier wordt gesproken over de Vader van alle barmhartigheid. Nou, in Psalm 145. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. En dan staat erbij, en de God van alle vertroosting. En nou gaat Paulus invullen wat die vertroosting behelst. In vers 4 zegt hij, die ons vertroost in al onze verdrukking. Letterlijk staat er de vertroostende. En dan staat er in het Grieks een woord, dat betekent die erbij is. De erbij geroepene. Wat wil dat zeggen? Wel, als de Heere troost, dan is de Heere in die troost. Hij is erbij en hij is erin. En dan staat er de vertroostende, letterlijk. Dat betekent dat hij voortdurend troost. Dat hij daar steeds maar mee bezig is. En dat hij erbij is. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Dat is nogal wat, hè. Al onze verdrukking. Heeft iemand druk? Hij wil onze druk verlichten. Onvoorstelbaar. En dan moet je eens kijken wat er tegenover staat. Hij is de God van alle vertroosting. En die ons vertroost in al onze verdrukking. Dus tegenover al de vertroosting. Of tegenover al de verdrukking moet ik zeggen, staat allerlei vertroosting. En wat is nou verdrukking? Ja, daar is allerlei verdrukking. Daar kan geestelijke verdrukking zijn, of druk. Dat er druk op ons rust, dat kan in geestelijke zin zijn. De zonden kunnen ons te neerdrukken. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden, dat kan. Dat we tobben over ons zondig bestaan. Dat kan ook druk zijn, die ons door mensen wordt opgelegd. Dat kan op school zijn. Er zijn gelukkig nog heel wat kinderen in de kerk. Kan op school zijn. Wat kunnen medeleerlingen het je moeilijk maken dat het werkelijk voor jou een druk is om naar school te gaan. Dat je soms liever thuis blijft dan dat je naar de klas gaat. Of dat je misschien wel last ondervindt van de druk van een leraar die niet aardig voor jou is. Waarvan je het gevoel hebt van hij moet mij niet. Terwijl je niet zou weten waarom dat zo zou zijn. En uw ouders, wat kan er een druk zijn, ook in uw levensomstandigheden, nietwaar? Dat kan in geestelijke zin zijn. Dat er geen uitkomst voor u is bij de Heere. Althans, zo gevoelt u zich. Je kunt je als een eenzame mus voelen op het dak, door niemand begrepen. Het lijkt wel alsof je overal alleen voor staat. Kortom, welke druk het ook mag zijn, u kan moeite en zorg hebben met uw kinderen. Hoeveel kinderen zijn er tegenwoordig niet, zoals men dat dan zegt, met een rugzakje. Waar je van alles mee beleeft en waar je voor naar de kinderpsychiater moet en weet ik wat er allemaal kan leven in je gezinsleven. Of kinderen die een heel andere weg gaan dan dat je ooit als vader of moeder had kunnen denken. Kinderen die vroeger bij wijze van spreken niet durfden te gaan slapen voordat ze een psalm gezongen hadden voor de Heere. En die dan als ze 18 of 19 jaar zijn niks meer van de Heere willen weten. Waar je als ouders en als opa's en oma's, laten we daar ook aan denken, gebukt ondergaat. Het bepaalt je gebedsleven dag voor dag. Heren, denk toch aan mijn kinderen. Denk toch aan mijn kleinkinderen. Wat een druk kan er niet leven in je hart. Kan toch ook zijn dat omstandigheden in je huwelijk ontzettend moeilijk en zwaar zijn. Een ander weet er misschien niks vanaf. Maar zelf worstel je daarmee dag voor dag. Kijk nou eens wat hier staat. En de God aller vertroosten die ons vertroost in al onze verdrukking. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Treft u dan druk? Hij wil onze druk verlichten. O, daar is hij voor gekomen om trooster te zijn. U weet het, als de Heer Jezus zijn discipelen bekend maakt, dat hij heen zal gaan van zijn discipelen. Dan zijn ze bedroefd. En dan spreekt hij troostwoorden. En dan zegt hij onder andere dit, het is u nut dat ik wegga. Want, zegt hij dan, anders kan de trooster niet komen. Hij moest weggaan. Maar hij laat zijn kerk niet achter zonder troost. Integendeel, hij zal de trooster zijn. Dat is de Heilige Geest. En zegt hij, die zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En wat heeft hij dat gedaan? Want als de Heer Jezus Christus tenslotte gestorven is, begraven, opgewekt, ten hemel gevaren is. Dan is daar inderdaad de uitstorting van de Heilige Geest. En als je dan de Pinksterrede hoort van Petrus, dan hoor je zomaar gebeuren wat Jezus heeft beloofd, dat hij het uit Christus neemt, de geest, om het Petrus te laten verkondigen. En wat een heilzaam woord is dat geweest. U weet het, hè, dan komen de 3000 en vervolgens 2000 tot bekering en dan raakt Lucas de tel kwijt, dan spreekt hij over een menigte beide van vrouwen en van mannen. Prachtig, hè. Het is onze God die zo royaal geeft, ook vandaag. Hij zegt tegen zijn dienstknechten, geef gij hun te eten. En dan mag je mond wijd open doen. Waarom hebben de kinderen al zo jong dat versje geleerd? Doe je mond maar wijd open en ik zal hem voldoen. Opdat je op heel jonge leeftijd al dat allerhoogste en eeuwig goed zou mogen kennen. En geloof me, er is niks zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. En dat is nou te krijgen, om niet, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Hij wil het aan je kwijt, ook vanavond. En kinderen van de Heere, spreek nou eens goed van je koning. Dat doet hij toch ook, deze Paulus. Geloofd, zegt hij. En dan de omstandigheden waren er toch niet naar, hè? Geloofd, zegt hij. Spreek goed van de Heere. Spreek met blijdschap over hem. Want je vindt toch je blijdschap in de Heer. Dat maakt het geestelijk leven toch zo rijk. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Is dat geen zaak van vreugde? Als je mag weten, de schuld uw volks heb uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. De vloek verdient. En de zegen ontvangt. Hij wist zelfs de tranen van onze ogen af. O, wat een troost. Hij is erbij. Hij
troost. Hij troost. En dan staat er, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Dus hij troost, opdat wij anderen tot troost zouden kunnen zijn in hun verdrukking. En dan staat er nog wat bij, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Heel bijzonder, dat de Heer je nu in al je verdrukking vertroost. Welke dat dan ook mogen zijn. We hebben geprobeerd om daar een paar zaken van te noemen, maar ieder vult maar voor zichzelf in wat de verdrukking of de verdrukkingen van je leven uitmaken. Hij vertroost. En als je die vertroosting nou van hem mag ontvangen, en je mag zijn nabijheid daarin zo kostelijk ervaren, dan zegt de Heer, dat doe ik nou, opdat jij een ander zou kunnen vertroosten in de verdrukking. Met welke je zelf verdrukt bent geweest. Betekent dat dan dat ik met mijn verdrukking naar mijn naaste moet? En zeggen, joh, ik heb ook zoiets meegemaakt. Als ik je dat vertel. En nee, er staat hier, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Kijk, wij mogen over de troost spreken die God ons in de verdrukking heeft gegeven. Dus, de vertroosting. Daar gaat het om. En dan hebben wij allen verschillende verdrukkingen. Maar ieder voelt zijn eigen kruis. Maar een kind des Heren dat zich troost mag weten door de trooster, dat is ten diepste door Christus zelf, die mag daarvan spreken. Wat dat betekent, om in hem getroost te worden. Er is een gezang dat zingt, nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Kijk, dat mag je vertellen. Wat de kracht van dat kruis nou betekent. En dat komt ook zo heerlijk tot uiting in de volgende woorden die daar staan. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Leidt Paulus nou het lijden van Christus? Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons? Nee, wij moeten u en jou zeggen dat het lijden van de Heer Jezus Christus absoluut uniek is geweest. Want wat hij geleden heeft, heeft niemand geleden in de wereld en zal ook niemand lijden in de wereld. Daarom hebben wij belijdenis gedaan met de woorden van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus, want daar wordt over dat woordeke geleden gesproken. U weet het, in onze belijdenis staat ten aanzien van de Heer Jezus Christus, dat hij geboren is uit de maagd Maria. En dan direct die geleden heeft. Zijn leven is lijden geweest. De lijdende knecht des Heren. Je moet bedenken dat hij uit de hemel der heerlijkheid is gekomen. En dat hij zijn godheid helemaal achter zijn mensheid heeft doen verdwijnen. En dan in deze tegenwoordige boze wereld. We hebben zojuist gehoord wat de toestand was in Korinthe. En dat was niet de enige stad waar die goddeloosheid heerste. Paulus die moet notabene vluchten uit Korinthe naar Efeze. En daar treft hij precies dezelfde narigheid aan. En Jezus heeft daarin geleefd. Zijn leven was lijden. En dan wordt er ook gevraagd in zondag 15. Wat verstaat gij onder het woordelijke geleden? En daarom zeg ik, dat is het volstrekte unieke van Jezus lijden. Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde. Maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. En daar komt het, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. U moet bedenken dat alle lijden oorzaak heeft in u en mijn zonde. Daardoor is het lijden in de wereld. Maar hier gaat het over de Heer Jezus. Die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. die gehoorzaam is geweest tot het einde toe. Die zelfs nog uit zijn lijden gehoorzaamheid geleerd heeft. Deze Jezus heeft de zon, heeft de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Zijn lijden is bijzonder uniek. Omdat, dat had een doel, hè. Was niet zomaar dat hij als verlosser aan het kruis heeft gehangen. Omdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Lieve mensen, dit is absoluut zo nodig. Dat we dat mogen geloven. Dit deed ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou is hij een vloek geworden, zegt Paulus, voor ons. En dan zegt de Heere, kijk nou, naar dat lam van mij, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En dan is één blik op hem eeuwig genoegzaam. Alleen dit zeg ik u. Als je eenmaal hem in het oog hebt gekregen, dan krijg je er nooit meer genoeg van. Dan wil je eigenlijk steeds meer van hem zien. En je wil hem steeds weer zien. En daarom begeer je ook dat hij in de prediking voor je geschilderd wordt. Als die bereidwillige borg en zaligmaker die het gezegd heeft. Wie nou tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Wat betekent dat dan als het niet het lijden van Christus zelf is? Nee, dat is het lijden van Paulus om Jezus wil. Daar gaat het hier over. Hij lijdt om de naam en om de zaak van de Heer Jezus Christus. Omdat hij die getrouwe getuige is van zijn vorst en zaligmaker, van zijn Here en van zijn meester. Overkomt hem zoveel verdrukking. Hij zegt in het vervolg van dit hoofdstuk. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis van de dood. Opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost. Op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Merk je wel wie de Heer Jezus Christus voor hem is? En hoe het komt dat hij lijdt om de naam en om de zaak van Christus. Want gelijk het lijden van Christus, dat is om Christus wil. Overvloedig is geweest, niet zomaar een keertje en niet zomaar een beetje. Nee, overvloedig. Een stroom. En dan, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. We hebben het u al gezegd, in al onze verdrukking, allerlei vertroosting. Als u de verzen 1 tot en met 7 zou lezen achter elkaar, dan kom je erachter dat er 10 keer over het woord vertroosting was gesproken. Dus alles is als het ware in de troost gebundeld hier, in dit gedeelte. En nog steeds de omstandigheden niet vergeten, hè? De verdrukking waarin deze man verkeert. En de verdrukking die er in de gemeente is. En de verdrukking die er in u en jou en mijn hart leeft. God weet het alles. En dan kan die overvloedig zijn. Soms kun je misschien zeggen, Heer, ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer dragen. En dan dit woord te horen. Alzo is ook onze vertroosting overvloedig. En dan komt het geheim. Door wie? Door Christus. Ja, door de trooster zelf. dat is de Heer Jezus Christus. Die maakt die vertroosting net zo overvloedig als dat de verdrukking is. U mag van mij weten hoe ik gekomen ben tot deze tekstwoorden. Ik ben er zelf namelijk heel erg door gegrepen. 3 maanden geleden ongeveer heb ik een kindje moeten begraven in Dordrecht. Een meisje van 7 dagen oud. Zo'n mooi meisje. 10 dagen voor de bevalling sprak ik de moeder nog. En oh, wat zag ze uit naar de komst van haar kindje. Ze was er ook helemaal aan toe. Alles was klaar. Alles stond in het teken van blijde verwachting. En 10 dagen later, nadat ik ze had gezien, beviel ze van een, ja, zo op het oog gezond meisje. De bevalling liep goed. Thuis beviel ze. En nadat het kindje 4 uur geleefd had en het lekker op het hart van de moeder lag na de bevalling, merkte die moeder ineens dat het kindje niet meer ademde. Paniek. Zuster erbij. Animeren. Reanimeren. 112 gebeld. Helikopter is gekomen om dat kind naar het ziekenhuis in Rotterdam te vervoeren. Dat kind kwam als het ware weer tot leven. Het hartje ging weer kloppen. En het kindje heeft nog 7 dagen geleefd. Maar de hersenbeschadigingen wegens gebrek aan zuurstof waren zo groot dat het kindje stierf. En ik moet u zeggen, ik heb natuurlijk best wel veel meegemaakt in mijn leven. Als pastor, als predikant. Maar ja, de droefheid van deze ouders was heel groot. En toch, en dat vond ik heel rijk, zowel de ouders als de grootouders van dat kindje mochten geloven dat dat kindje door de Heere thuis was gehaald. En wat is dat een troost. Maar toch, ja, als dat kind dan begraven is. En het is er niet meer. En zo'n moeder heeft zo'n kind, dat zei ze ook, dat ik nou 9 maanden onder mijn hart gedraag. En nou is het er niet meer. Wat een verdriet. En ja, dan merk je dat, laten we zeggen, de troost als het ware opgeslokt wordt door het verdriet. En zo lag het. Toen ik een enkele week later een bezoek bracht aan diezelfde ouders. Ja, dan vraag je, en hoe is het? En toen zei die moeder, ze zegt, dominee, ik loop bijna de hele dag met een podcast op mijn hoofd. En dan luister ik naar het lezen van schriftgedeelten. Ze zeggen, weet u wat er nou gebeurd is? Ineens hoorde ik dit. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. En de God van alle vertroosting. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Dat was haar troost. Ik heb gezien wat kracht van de woorden Gods doet. En ik heb ook gezegd, ik zeg, ik ben er zo van onder de indruk, ik ga er beslist een preek over maken. Nou, dat is dan nu gebeurd. Ik kon natuurlijk niet eerder, omdat we met lijdenstijd zaten. En met paasstof. En nou heb ik vandaag deze preek gehouden hier, maar vanmiddag hield ik hem ook ergens anders. En dan kom ik uit de kerk. En er staan drie mensen buiten nog wat te praten. Ik zeg, heb u het nog een beetje kunnen volgen? Er staat een huilende man. En die zegt, dominee, wij hebben ook een kindje begraven. En ik had de naam van het kindje genoemd, heb ik u niet gezegd. Het heette Hanna. Hij zegt, en ons kindje wat we begraven hebben, heette ook Hanna. Hij zegt, dus u begrijpt hoe ik onder de preek heb gezeten. Hij zegt, en wij hebben deze troost ook van de Heere gekregen. Dan denk je wel eens, hè, hoe komt het nou dat je een preek moet houden? Nou, dat was nou in ieder geval voor deze vader, die ook nog, ja, ja, nou kijk eens, is wat, hè. Je weet het maar nooit, lieve mensen. Maar dit vraag ik je. Heden. Indien gij zijn stem hoort. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Gelooft zijn heil. En troostrijk woord. Amen. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heet. Al mijn hoop en lust. We gaan zingen Psalm 33 vers 10. gemeente. Wij willen onze voorbeden. Ook dank betuigen de Heere dat Anne-Marije de Hertog na een periode van ruim 6 maanden weer in ons midden mag zijn. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u. Woorden schieten te kort om te verwoorden wie u bent. In en door uw Zoon Jezus Christus. De trooster bij uitnemendheid. Heere, in alle verdrukking. In overvloedige verdrukking. Overvloedige vertroosting. Dan kan het hart boven alles uitgetild worden in de grootste smart. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop. Mijn lust. O God, dat ons hart naar u uit mag gaan. Er is zo'n wonder van u nodig om dat te bewerken. En tegelijkertijd, het is maar een wenk van uw alvermogen. En zo brengt u zondaar aan uw voeten. Eenvoudig weg door uw uitgestorte liefde. De zondaarsliefde. Hoe kan het? Hoe kan het dat u kunt houden van vijanden? Christus is te zijner tijd voor vijanden gestorven. Opdat hij ons tot vrienden en tot liefhebbers zou maken. En dat maakt het wonder uit. Van uw evangeliebediening, want daar gaat u mee door tot de laatste is toegebracht. Maar u hebt er misschien een nieuwe teraan nog veel op het oog. Jongeren en ouderen. Opdat ze tot u zullen komen. Opdat we het met heel ons hart zullen zeggen. Tot wie zullen we anders heen gaan. U hebt de woorden van eeuwig leven. Weggaan, Heere. O nee. Ik wil dicht bij u zijn. Het is immers mij goed. Mijn zaligslot. Nabij te wezen. Bij mijn God. Heer, u kent onze nood, u weet van onze verdrukking, van moeite, zorgen, angst, pijn, vrees, ook van onze blijdschap, van onze vreugde, van onze verwondering. Kortom, wat kan ons al niet bezighouden? En in al die omstandigheden zegt u, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U hebt immers op zondaar gerekend. Heren, we mogen uw naam dank zeggen dat Anne-Marij na zo'n lange tijd weer onder ons mag zijn. U weet wat ze nodig heeft. Ontferm u over haar. Mag ze schuilen in de schaduw van uw vleugelen. O, geef ze goede gedachten van u. Opdat ze ook in uw nabijheid zal mogen leven. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Wees met deze gemeente. Wij hoorden hoe een herder en leraar binnenkort naar Wezep zal gaan. Dat daar nu zijn roeping heen ligt. En dan is het ook goed als die roeping wordt gevolgd. Maar wij bidden u. O, wilt u aan deze schapen denken? Aan allemaal. Aan klein en groot. Aan jong en oud. En geef ze op uw tijd weer een herder. Die de kudde zal weiden. In de grazige weide van uw woord. Wil met de kerkraad zijn. Als straks de broeders zonder eigen herder en leraar verder moeten, geef ze de kracht voor de wijsheid, de liefde,
En dat ze ook in dit alles het van u alleen mogen verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Amen.
De slotzang is Psalm 103. En daarvan het derde vers. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. Derde vers van Psalm 103. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.